gemeente vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn voor de kerk en voor de kerkelijke kast en dan met name het diaconaat en hulpverlening bestemd. En met de uitgang zoals we dat gewoon zijn voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kast, diaconaat en hulpverlening en het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit 1 Korinthe 15 en daarvan de verzen 3 tot en met 20 en 42 tot en met 44. 1 Korinthe 15, tot zover. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, het eerste en het zesde vers, dat willen we nu met elkaar gaan zingen. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot. O Heer der lege scharen, God, zijn mij uw huis en uw tempel zangen. En dan dat zesde vers, dat ook zo'n diepe inhoud heeft. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en een schild. Thank you. Zoals we dat gewoon zijn, doen we nu met elkaar belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna uit Psalm 45, het eerste vers, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, die zal het schoonste lied van een koning zingen. En die koning is een bijzondere koning, want hij gaat het schoon van alle mensen ver te boven. En waarom is dat? Omdat genade op zijn lippen is uitgestort. En in Psalm 45 gaat het over koning Christus Jezus. Wij belijden in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam betekent dat. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De Bijbel gaat open bij 1 Korinthe 15 en we lezen met elkaar de verzen 3 tot en met 20 en 42 tot en met 44. Dus 1 Korinthe 15 vanaf het derde tot en met het twintigste vers en dan nog twee verzen verderop, namelijk van 42 tot en met 44. 1 Korinthe 15. Het vanaf het derde vers. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En dat hij is van Cephas, dat is Petrus, gezien. En daarna van de 12. En daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus en daarna van alle apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genoemd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Door de genade van God ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken we en alzo hebt gegeloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, tevergeefs. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij dan niet opgewekt heeft. Zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs en zo zijt ge nog in uw zonde. En zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus hopen, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen van hen die ontslapen zijn. En dan lezen we nog de verzen 42 tot en met 44. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is ook een geestelijk lichaam. Tot zover. We hebben dit gedeelte gelezen, gemeente, met het oog op onze catechismus, zondag 17. En misschien wel goed om die meteen erachteraan te lezen. Zondag 17. En die gaat over de opstanding. Zondag 17, de 45e vraag en antwoord. Wat nut ons de opstanding van Christus? Wat hebben wij daar nou aan? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht weer opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, een waarborg, een garantie van onze zalige opstanding. Maar voordat we hier met elkaar over gaan nadenken, willen we eerst samen de Heere bidden om zijn zegen. We willen dankzegging doen voor het feit dat broeder en zuster Jan Willem en Lucia van den Hoek in de afgelopen week mochten gedenken samen met hun kinderen en met hun kleinkind dat ze 25 jaar getrouwd waren. En we willen ook dankzegging doen voor het feit dat zuster Haupst van de Oeverzwaluw weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Laten we samen danken en bidden. We zijn weer samen gekomen in uw huis, Heere. Want dat is toch de plaats waar we hier zijn of waar we nu mee verbonden zijn, uw huis. Ook al hebben we dikwijls over onze kerk, onze knielkerk. Als we zoals gemeente samen zijn, dan wilt u toch in ons midden zijn, Heere. En dan wordt dit stenen gebouw toch uw huis. Heere, u heeft in uw woord ook heerlijke beloften gegeven. Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. En Heere, naar die belofte wilt u ons rijk zegenen. Dat is wat we van u willen vragen, zo aan het begin van deze dienst. Dat we in uw bedehuis verheugd, verblijd mogen worden. Als we samen zullen stilstaan bij dat machtige heilsfeit van de opstanding. Uw Heere Jezus, u bent uit de doden herrezen. U heeft alles overwonnen, de dood, maar ook de achterliggende machten van zonde en van duivel en graf. U heeft alles overwonnen en door het geloof mogen we in die overwinning gaan delen. Heren, de rijkdommen van de opstanding. Vanavond zullen ze aan de hand van de catechismus ons worden verkondigd. En wilt u geven dat onze harten daarvoor geopend worden? En dat het inderdaad waar wordt. We zijn verheugd in uw bedehuis geworden. We zijn verblijd geworden door de rijke bediening van uw woord en van de catechismus op uw woord gegrond. Zegent u ons die geroepen zijn om uw woord te ontvangen. Zegent u hem die geroepen is uw woord te onderwijzen. Zegent u allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of op een andere manier. We weten ons samen afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Samen willen wij uw grote naam dankzeggen, Heere, heel in het bijzonder, dat u onze broeder en zuster Jan Willem en Lucia van den Hoek met hun kinderen, met hun kleinkind, met hun familieleden ook erbij heb doen stilstaan dat ze van de week 25 jaar getrouwd mochten zijn. Een kwart eeuw, aan elkaar verbonden. En dan is er reden tot dankzeggingen en zo ervaren ze dat ook. En zo is het ook hun wens dat we dat vanmiddag met elkaar ook verwoorden voor uw aangezicht. Dan is er alleen maar roem in u. Dan bent u nog zo goed geweest. Ook al hebben ze in hun leven ook best wel zorgen gehad. En ook al is het met de gezondheidssituatie van onze zuster ook de laatste tijd niet zo goed geweest. Heren, wij willen ze samen ook van harte aan u blijven opdragen. Wil ze nog vele jaren met elkaar geven. Maar wilt u ze ook bijzonder persoonlijk alle ondersteunen en sterken. U weet wat een ieder van hen nodig heeft. Zijn dankbaar, Heren, dat onze zuster Haupst weer thuis is uit het ziekenhuis. De operatie mocht goed verlopen. En nu mag ze de komende weken thuis weer wat gaan herstellen. Maar voor dat herstel is ze afhankelijk van uw zegen. Dat beleiden we met haar en daarom bidden we ook om die zegen. Dankbaar dat alles goed ging tot hiertoe, maar uw zegenende handen wil die over haar blijven houden. Gedenk haar, gedenk ook onze broeder, haar man, in deze situatie. We bidden voor allen in het midden van ons, Heren, die eenzaam zijn. Wat kan de eenzaamheid een donkerte zijn in ons leven, als we ouder zijn, maar soms ook al als we wat jonger zijn. Heren, wilt u zijn met allen onder ons, die zeker ook zo aan het einde van het jaar last hebben van donkerte in hun hart, depressieve klachten, ze zijn er onder ons ook. Niet iedereen loopt daarmee te koop, maar u weet het wel, Heere, hoe het soms kan zijn in het hart en het leven van ons mensen. En wij bidden van u of we dan toch, ook als het soms donker is, ons mogen vastklemmen aan uw woord en getuigenis. En uw woord is een licht op ons pad en een lamp voor onze voet. En u wilt soms ook nog in de donkerte van ons bestaan, juist door uw woord, nog zoveel licht geven. Heere, wilt u zijn met allen in het midden van ons die zorgen hebben, die verdriet hebben in hun leven. We bidden ook vanmiddag opnieuw voor de familieleden van onze overleden broeder van Toor. Komende week zal de begrafenis plaatsvinden. Heere, wilt u hen steunen, sterken en vertroosten. En zo komen we samen tot u. U die het waard bent om door ons ook geëerd en geprezen te worden. En dat we dat ook echt voor ogen mogen houden, Heere, dat dat het is wat u ons van ons vraagt. Dat we een licht mogen zijn, ook in de wereld waarin we leven. Dat we een getuige mogen zijn van de Heere Jezus Christus, die het licht ter wereld is. Heer in de hemel, zo komen we samen tot u. We danken u voor uw zegen. En we bidden u om uw blijvende zegen, alleen ziende op hem die alles volbracht heeft, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 21 is een psalm die betrekking heeft op de opgestane Heere Jezus Christus. En meestal zingen we die zo rond Pasen, heel terecht. Maar ik dacht, ook voor deze dienst is het een hele mooie psalm om met elkaar te gaan zingen. We staan stil immers bij het evangelie van de opstanding vanuit de catechismus. En dan nu psalm 21, de versen 3, 4 en 5. En leest u maar wat daar staat. Zondag 17, dat gaat zoals we gelezen hebben over de betekenis van de opstanding van Christus. En we zingen straks met elkaar uit Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog en wat zou mijn hart en wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Gemeente, de opstanding van de Heere Jezus, dat is een machtig feit geweest. Een geweldige gebeurtenis. De Heere Jezus is namelijk uit de dood teruggekomen als de grote overwinnaar. Al eerder waren er mensen uit de doden teruggekomen. We weten dat, hè? Denk aan de zoon van die Sunamitische vrouw uit het Oude Testament. U weet wel, Elisa, die hem heeft mogen opwekken. Natuurlijk, we kennen allemaal het voorbeeld van het dochtertje van Jairus. En niet te vergeten ook dat zoontje van die weduwvrouw uit Nain. Allemaal opgewekt. Maar van deze mensen geldt dat ze allemaal ook weer opnieuw gestorven zijn. En de opstanding van deze mensen heeft geen enkele betekenis gehad voor anderen. En dat is nu juist, gemeente, waar het om gaat bij de opstanding van de Heere Jezus Christus. De grote verschilpunten met die mensen. De Heere Jezus is niet opnieuw gestorven nadat hij uit de doden is opgestaan. De Heere is naar de hemel gevaren, dat weet iedereen, de jongeren kunnen het ook zo zeggen. Een wolk nam hem weg van voor de ogen van de discipelen. En de opstanding van de Heere Jezus heeft wel degelijk geweldig veel betekenis voor ieder die in hem gelooft. Omdat hij opstond, mag ieder die in hem gelooft delen in de rijkdom van de vergeving van de zonde. Omdat hij opstond, ontvangen ze ook zijn opstandingskracht, waardoor ze opgewekt worden tot een leven van gehoorzaamheid en van dankbaarheid. En omdat hij opstond, is er straks ook de wederopstanding van de doden, zoals we dat ook beleden hebben. De wederopstanding des vleeses, van het lichaam. Op de dag van de dagen, straks komt ieder die gestorven is met een nieuw lichaam uit het graf. Nou, en de catechismus bepaalt ons in zondag 17 bij al deze facetten. En we gaan er met elkaar over nadenken. En ik heb als thema gekozen de opstanding, een rijk heilsfeit. De opstanding, een rijk heilsfeit. Dat de Heere Jezus lichamelijk uit de dood is opgestaan, dat is voor veel mensen, zo zeggen ze dat ook, niet te geloven. Want opstaan uit de doden, dat kan toch niet, hè? Wie heeft ooit meegemaakt dat er iemand uit de doden is teruggekomen, zeggen ze dan? En dat er in de kerk toch over de opstanding uit de doden wordt gesproken, dat bewijst eigenlijk alleen maar dat het in de kerk over sprookjes gaat. En daarom gaan ze ook niet naar de kerk. Wat moet je nou bij sprookjes zoeken? Ik zal u zeggen, gemeente, al in de Bijbelse tijd stuitte de boodschap van Jezus' opstanding op geweldig veel verzet. Toen Paulus op de Areopagus was, daar in Athene, toen heeft hij de mensen heel wat verteld. En de mensen waren nieuwsgierig. Want Paulus bracht iets nieuws en daar in Athene hielden ze daar wel wat van. Ze wilden graag nieuwe dingen horen. Trouwens, dat is niet alleen wat van toen geldt. Vandaag is het net zo. Als je nieuwe dingen brengt, dan zijn ze een en al oor. Maar toen Paulus begon om te verkondigen dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan, hoe was het gebeurd met de nieuwsgierigheid? Toen zeiden ze, we zullen u nog wel eens een keertje horen, zeiden ze. Met andere woorden, nou ja, moeten we naar zulke sprookjes gaan luisteren? Die man, ach, wat een fantast. Opstaan uit de doden. Dat kan toch immers niet? Ook in de gemeente van Korinthe, gemeente, we hebben een gedeelte uit 1 Korinthe 15 gelezen. Ook in de gemeente van Korinthe werd op een gegeven moment twijfel gezaaid over de opstanding van de Heere Jezus. Er waren een aantal leraren gekomen die later dwaalleraren bleken te wezen. En ze vertelden de gemeenteleden daar in Korinthe dat de Heere Jezus geen echt lichaam had gehad. Hij had alleen maar een schijnlichaam gehad. Hij was dan ook niet echt gestorven, zeiden ze. Nou ja, en als hij niet echt gestorven is, dan is hij ook niet echt opgestaan. U hebt het met mij kunnen lezen in 1 Korinthe 15, hoe Paulus dan daar heel fel tegen ingaat. Hè? En dat hij dan zegt, als de Heere Jezus niet opgestaan is uit de dood, dan valt alle grond voor de zaligheid weg. Dan kun je wel geloven in de Heere Jezus, maar dan levert je dat helemaal niks op. Dan kun je wel verkondigen wat je wilt over hem, maar het heeft ook allemaal geen enkele zin. Bespaar je dan die moeite ook maar. Als de Heere Jezus niet opgestaan is, dan is je geloof en dan is ook alle verkondiging ijdel, staat er. Te vergeefs, zinloos, je hebt er niks aan. Later, en dan praat ik over tijden, eeuwen daarna. Later heeft men wel gezegd van, hoor eens even, de Heere Jezus die is opgestaan. Nee, natuurlijk niet echt opgestaan, want dat kan immers niet. Maar de Heere Jezus is opgestaan in de harten van zijn discipelen. Wij zeggen het ook wel eens, hè, hij leeft voort in onze gedachten. Nou, dat is ook tot op zekere hoogte zo, hè. Ga maar bij jezelf na. Een dierbare die je hebt moeten missen, daar denk je toch nog regelmatig aan. Misschien wel iedere dag of niet dan. En zo leeft iemand toch voort in je gedachten. Zo kun je dat dan wel zeggen. Maar dat is natuurlijk iets anders dan werkelijk opstaan. En toen hebben die theologen die hebben gezegd, zo is het met de Heere Jezus ook. Die discipelen hebben gezegd, hij is opgestaan, maar ze bedoelden eigenlijk, hij leeft voort in onze gedachten. Hij is niet gestorven, maar hij is nog als de levende Heere in ons hart. Nou, dat klinkt natuurlijk best wel heel mooi, hè? Maar Paulus zou hetzelfde gezegd hebben als wat hij tegen de dwaalleraren in Korinthe gezegd heeft. Het is een verderfelijke leer. En je komt er nergens mee. Want als de Heere Jezus niet echt opgestaan is, dan heb je niks aan je geloof. En dan kun je ook beter de kerk maar sluiten. Dan hoef je niet naar de kerk te komen om te luisteren. En dan hoef je als dominee je ook niet in te spannen om de gemeente elke zondag maar weer opnieuw te onderwijzen. Laat dat dan maar gewoon achterwege. Het levert toch allemaal niks op. Dus Paulus zegt, het is van levensbelang dat we blijven geloven dat de Heere Jezus echt lichamelijk opgestaan is uit de dood. Nou gemeente, en hoe kunnen we dat nou blijven doen? Hè? Want misschien dat er een jongere onder ons is die zegt van, ik vind dat eigenlijk ook best wel iets moeilijks. Hè? Geloven dat de Heer Jezus opgestaan is. Hè? Ja, je moet het niet onderschatten wat er tegenwoordig op onze jonge mensen afkomt. Heel wat verleidingen en heel wat meningen en dan denken ze soms, ja nou weet ik het ook allemaal niet meer. Hoe kunnen we nou blijven geloven dat de Heer Jezus echt opgestaan is uit de doden? Weet jij dat? Als we blijven bij wat de Bijbel ons daarover zegt. Blijven bij het getuigenis van de schriften. Dat zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15. We moeten blijven vasthouden aan wat ons is overgeleverd. Nou, en wat is nou ons overgeleverd? Wat horen wij in de schriften? We horen in de schriften geen onduidelijk geluid. Want in de schrift dan horen we de stem van de engel die tegen de vrouwen op de paasmorgen zegt, wat zoekt u hier nou? De levende bij de doden. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Maar we mogen ook meekijken. In de Bijbel mogen we ook meekijken naar al die verschijningen van de levende Heere Jezus. Aan zijn discipelen bijvoorbeeld. Ik denk bijvoorbeeld aan Thomas die het maar niet kon geloven dat de Heere opgestaan was. Ik wil het eerst wel eens echt zien met mijn ogen, jullie met je praatjes. Maar we kennen de geschiedenis, hè? De Heere komt hem tegemoet en dan kan die Thomas niet anders meer dan zeggen, ah. Mijn Heere en mijn God. Je mag meekijken als de Heere Jezus verschijnt aan een paar Emmausgangers die zo onderweg zijn van Jeruzalem naar Emmaus. Met elkaar praten en verdrietig zijn. Hè? Hoe kan dat? Hij is gestorven. Ach, hij loopt met hen mee. Ze kennen hem niet. Hun ogen blijven dicht. Ze zitten met elkaar aan de maaltijd. Ze hebben hem genodigd, je weet het. En dan, bij het breken van het brood, gaan de ogen open. En dan zien ze hem, Jezus, de levende Heere. En hun hart is verblijd. Het is in één klap over met alle donkerheid in hun hart. Het licht van het evangelie van de opstanding vervult hen totaal, volkomen. Ik ben het met je eens, jongeren. Wij kunnen de Heere Jezus vandaag niet meer zien. Hè? We kunnen de Heere Jezus ook niet meer echt horen als hij tot ons spreekt. Dat gaat allemaal via het getuigenis van de schrift, van de Bijbel. Maar toch, wanneer we intens luisteren naar wat de Bijbel ons zegt. Als we heel aandachtig kijken naar wat de Bijbel ons laat zien over de opgestane Heere Jezus, dan wil in die weg de Heilige Geest het geloof in ons hart leggen. En ook als het even weg was, dat geloof, als je weer aan het twijfelen geraakt was, dan wil de Heilige Geest zo weer opnieuw dat geloof bevestigen, vastmaken in je hart, zodat je er weer van harte overtuigd bent. Hij is echt opgestaan. En de Heere Jezus is de levende Heere. Hij is uit de dood verrezen. En als we dat weer mogen belijden, dan wil de catechismus ons vanavond erbij bepalen wat de rijkdom is van het gelovig zien op die opgestane Heere Jezus. Want het is een geweldig heilsfeit, mensen. Het is een heilsfeit waar zoveel rijkdom uit voortkomt. En de catechismus die laat ons dat ook zo weten. Die zegt, wat nut ons die opstanding van de Heere Jezus? Wat hebben wij daaraan? Vertel het eens, wat kunnen we ermee? En er wordt in het antwoord uitgelegd Er zijn eigenlijk drie kanten, drie facetten. Je zou de opstanding kunnen vergelijken met een prachtige edelsteen. Die mag je eens even in je hand houden. En dan houd je hem eens een keer zo tegen het licht, en dan weer op een andere manier, en dan nog eens een keer op een weer een andere manier tegen het licht. En elke keer schittert de steen op een andere manier. Maar wel zo dat je zegt, wat is die steen toch ongelooflijk mooi. Zo wil onze catechismus ons vanavond verwonderd doen staan over de rijkdom van de opstanding van de Heere Jezus. Wat nut ons die opstanding? Ten eerste, hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Zullen we daar even bij stilstaan, gemeente? De dood overwonnen, de dood. Dat is de ergste vijand van ons leven. En hoe aangrijpend de dood is, dat merk je als die zijn intrede gedaan heeft in je familiekring of zelfs nog dichterbij in je eigen gezin. De dood, dat is de ergste vijand van het leven. En hoe aangrijpend de dood ook is, je kan, om zo te zeggen, ook er nooit echt aan wennen. Je moet elke keer weer opnieuw zeggen, het gaat ook ons begrip te boven hoe ernstig de dood eigenlijk is. Als jongere sta je er soms wat verder van af, dan denk je, ach, ik heb nog een heel leven voor me en we zullen wel zien wanneer we moeten sterven. Of soms dat niet eens, dat je dat niet eens denkt. Als je wat ouder bent, dan ben je er meer mee bezig. En soms kan het je sterk benauwen zelfs. Hoe zal ik toch die doodsjordaan op een goede manier kunnen oversteken? Waarom is de dood er? Heeft God die soms geschapen? Nee hoor. Het is de straf op onze zonde. God heeft tegen Adam gezegd, hè, ten dagen als je van die boom eet, dan zul je de dood sterven. Het is gebeurd, ja. Helaas. Nu moet iedereen sterven. De koning, de bedelaar. En hoe somber of het ook klinkt, maar de psalmdichter heeft helemaal gelijk. Wanneer die zegt, wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen. Wie redt zijn ziel van het graf en het leven is een damp geworden. Maar nu, antwoord 45. De Heere Jezus heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Overwonnen. Hij heeft de dood volkomen achter zich gelaten. En daar ligt nou zo'n geweldig stuk troost in. Want nou mag ik als klein sterfelijk mens de toevlucht nemen tot deze Heere. En dan schenkt Hij mij het leven. Ja, dan schenkt Hij mij het eeuwige leven. Als ik door het geloof met Christus verbonden ben, zal mijn dood slechts worden een doorgang, een poort naar het eeuwige leven. Wie in hem gelooft, die sterft niet, maar die sterft af aan al het oude, aan al dat wat je aan beneden en aan de zonde bindt. Al die gedachten, die woorden, die werken, waar je je eigenlijk niet mee kunt vertonen voor God. We zullen ze kwijtraken. Om God voor eeuwig zuiver te eren en te dienen. Dat is de machtige boodschap die mag klinken, ziende op de opstanding van de Heere Jezus. Ziet u wat een geweldige rijkdom erin ligt. Hij heeft de dood overwonnen. wonen. Maar er is meer. Antwoord 45 zegt dat hij de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven heeft, ons ook deelachtig kan maken. Ik kan me voorstellen voor onze jonge lui, en wat een moeilijke zin. Maar het betekent eigenlijk dit. Dat de Heere alles vergeven kan wat er in ons leven niet goed is. Dat de Heere alles vergeven kan waarvan wij moeten zeggen, ja, ik schaam mij ervoor, ik zou niet graag weten dat anderen het zouden weten. De Heere kan alles vergeven en dat is nou het evangelie. Hij wil het ook. Hij wil niets liever dan dat wij mensen bij hem komen en zeggen, Heere, ik heb gezondigd voor de hemel en voor u. En dan geeft hij ons de vergeving. Of om in het beeld te blijven van die verloren zoon, want naar hem refereerde ik eigenlijk een beetje. Dan geeft hij ons een nieuw kleed. Een wit kleed. Het kleed van de verzoening. En dan is er niemand die ons dat weer afneemt. De duivel ook niet. Als hij het gegeven heeft, dan zullen we het voor altijd mogen dragen. Wat een machtig evangelie. Jongeren, ga naar de Heere Jezus en vraag hem om vergeving. En misschien worstelt u, mijn oudere broeder of zuster, misschien worstelt u nog steeds op dit punt, hè, over die vergeving van de zonde. Er is zoveel misgegaan in uw lange leven, maar besef het vanavond. Er is een opgestane Heere Jezus die leeft om ons, ook u, te geven de vergeving van de zonde. Als u de toevlucht tot hem neemt, hij zal alles van u gaan overnemen. Hij is de levende Heere die alles overwonnen heeft. Ziet u de rijkdom van de opstand? En dan wordt in antwoord 45 hè, die edelsteen weer een kwartslag gedraaid. Hè? En dan wordt het licht eigenlijk op een andere manier, valt dat licht er dan op. En dan wordt er weer gesproken van een prachtig facet van de opstanding. Wij worden ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Nou, dat is ook zo, dat is ook zo. Als je werkelijk met de Heere Jezus verbonden wordt in je leven, dan blijf je niet dezelfde. Dat kan niet. Dan krijg je een leven van gehoorzaamheid. Dan is het in principe zo dat je wilt leven voor hem. Dat je gehoorzaam wilt luisteren naar zijn geboden. Dat is je verlangen geworden. Een nieuw leven. De kracht van de opstanding maakt dat je een nieuw leven krijgt. Maar helaas is ook dat nieuwe leven niet helemaal af. Niet helemaal volkomen. En dat nieuwe leven heeft ook te maken met de invloeden van het oude. Een oude mens. En daar heb je dan als christen geweldig veel moeite mee in je leven. Dat is de strijd. Dat is waar je je elke dag ook weer verootmoedigt voor God. En dat is nu eigenlijk waarvan je zegt van hoe raak ik daar nou van af? Hoe kan ik nou de strijd tegen mijn oude leven, hoe kan ik die nu ook ter hand nemen. Dat kan ik nooit zelf. En dan is ook de boodschap vanmiddag, de vertroostende boodschap vanmiddag van zondag 17, dan mag ik die oude mens ook elke dag weer opnieuw meenemen naar de levende Heere Jezus. En ik mag elke dag zeggen, wilt u mij door uw opstandingskracht doen opstaan in dat nieuwe leven. Ik verlang er zo naar om voor u te leven. Ik kan het niet. Wilt u door uw opstandingskracht mij vandaag het geven? En dan wil de Heere dat aan ons geven. Is dat niet een geweldig gevolg ook van de opstanding? We hoeven zelf niet te strijden tegen de zonde. We mogen onze oude mens elke dag weer opnieuw brengen bij de Heere Jezus, de levende Heere. Nou, en dan tenslotte het derde facet, gemeente. Het derde facet van Jezus' opstanding. En het derde facet dat laat zien dat er nog heel wat te verwachten valt. Nu overlijden ook mensen die de Heere mogen vrezen. Ja. Ook als je de Heere Jezus lief hebt, dan weet je, die dood is nog een werkelijkheid. En ik heb net al gezegd, als je ouder wordt, kun je er bijzonder mee worstelen. Tegenop. Maar je mag weten, uiteindelijk zal de Heere ook die dood volkomen teniet doen. En zelfs zij die overleden zijn en die nu in hun graven rusten, zullen straks weer opstaan met een nieuw leven. Want de opstanding van de Heere Jezus is ook een zeker pand van de zalige opstanding van ieder die in hem gelooft. Wat is een zeker pand? Nou, dat is eigenlijk een garantie, hè? Dat is een waarborg. Nou, dat is de opstanding van Christus. Een waarborg. Omdat hij opgestaan is, zal er straks ook weer een wederopstanding uit de doden zijn. En wat is dat ook niet een geweldig perspectief. Als je de Heere mag vrezen in je leven, dan mag je weten dat hij straks ook een nieuw lichaam zal geven. We hebben samen 1 Korinthe 15 gelezen, die verzen 42 tot en met 44, u zal zich nog even herinneren. Daar zegt Paulus, het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. En het wordt weer opgewekt straks in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt weer opgewekt straks in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt weer opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid en straks wordt er een geestelijk lichaam opgewekt. Door de geest vernieuwd lichaam betekent dat, wordt er straks weer opgewekt. En dat is een machtig perspectief. De Heere is een volkomen zaligmaker. Hij maakt niet alleen onze ziel zalig, maar ook ons lichaam. En wat een machtige troost ligt daar ook niet in als je dierbaren hebt moeten mis. Als ze gelovig gestorven zijn, dan mag je weten, straks zullen ze ook weer opnieuw uit hun graven verrijzen. Om met een nieuw lichaam, met al de anderen, de Heere eeuwig te dienen. En groot te maken. Vindt u dat ook bijna niet onvoorstelbaar? De wederopstanding van het lichaam uit de graven. Inderdaad, voor ons is het allemaal niet te bevatten. Maar het heeft allemaal zijn garantie. In de opstanding die de Heere Jezus heeft gehad op de derde dag na Golgotha. Daar ligt de grond. Daarom kunt u er zeker van zijn. Dat is het enige houvast. De eerlijkheid gebiedt vanmiddag te zeggen dat er ook een onzalige opstanding zal wezen, ja. Als je vanavond nog even gelegenheid hebt, lees dan ook eens een keer Johannes 5. En dan vooral die verzen, ik dacht zo'n beetje 22 tot en met 29. En dan zul je merken dat de Heer Jezus ook erover heeft gesproken dat er straks een onzalige opstanding zal wezen. Ook mensen die hem niet gekend hebben, niet hebben willen kennen, zullen opstaan. maar dan wel om met hun nieuwe lichaam de eeuwige nacht in te gaan. Huiveringwekkende toekomst voor elk mens die de Heere niet lief heeft. En zo hebben we dan vanmiddag met elkaar gezien, gemeente. Christus is waarlijk opgestaan. Een heilsfeit dat bijzonder veel betekenis heeft. En het heeft betekenis voor vandaag. Ik mag al mijn zonden hem bekendmaken en hij zal ze mij vergeven. Ik mag met mijn oude mens, waar ik elke dag mee te strijden heb, mag ik naar hem en vragen, wilt u door uw opstandingskracht mij vernieuwen? En ik mag ook hoop hebben voor de toekomst. Deze Heere maakt zijn volk volkomen zalig. En straks zullen de graven geopend zijn, zullen ze herrijzen met een nieuw lichaam om hem even groot te maken op de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Alle reden, of niet, alle reden om deze levende Heere Jezus te dienen en alles van hem te verwachten. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we hebben samen mogen nadenken over de rijkdom van uw opstanding. En de catechismus is wat dat betreft een goede wegwijzer. En die heeft ons erbij bepaald dat de rijkdom bijzonder groot is. Omdat u bent opgestaan, waarlijk bent opgestaan, o Heere Jezus. Daarom is er leven mogelijk voor ons, die in onszelf zondige mensen zijn. U heeft de dood overwonnen. En wij kunnen die dood nimmer meer overwinnen. Maar in u mogen we toch het eeuwige leven zoeken en ontvangen. In u, o Heere Jezus, mogen we de vergeving van onze zonden zoeken en ook ontvangen. Want u heeft door de opstanding ook al die machten van de zonde, die de achtergrond, de achterliggende reden van uw sterven zijn, overwonnen. U heeft de opstandingskracht verworven, Heere. En daarom kunnen wij ook opstaan in dat nieuwe leven. Dat leven van gehoorzaamheid en van liefde tot u en tot onze naasten. Heere, en toch, we zijn ook daarin zulke zwakke mensen. En ook als we dat leven, dat nieuwe leven in principe hebben mogen ontvangen, dan moeten we zeggen, ach, het is nog maar zo onvolkomen. Maar we mogen onze oude mens elke dag weer bij u brengen. En dan wilt u ons toch ook vervullen met uw opstandingskracht. En dan kunnen we toch enigszins beantwoorden aan het doel dat u met ons leven heeft. En Heere, we mogen ook nog zoveel verwachten. We mogen nog uitzien ook naar wat u zult gaan doen. Straks zullen de graven geopend worden. En allen die gelovig zijn gestorven, zullen opstaan met een nieuw lichaam om u eeuwig toe te behoren. U eeuwig te dienen. Wat een machtig is. Heren, we hebben zo met elkaar mogen stilstaan bij dat wonder van de opstanding. Bij de rijkdom van de opstanding. De rijkdom van u, o Heere Jezus Christus. En wilt u geven dat ons leven meer en meer, of misschien voor het allereerst, verbonden wordt aan hem. Heer in de hemel, we zeggen u naam dank dat we zo ook in alle rust vanavond weer een moment bij elkaar zijn geweest. En we dragen elkaar ook van harte aan u op voor de komende week. Wil ons helpen als we ons werk hebben te doen. Niet altijd even gemakkelijk. Soms ook met spanningen omgeven. Heere, wilt u bij ons zijn als we ook graag werken zouden, maar het niet meer kunnen vanwege, omdat we het niet meer kunnen vanwege ons lichaam. Of omdat we op dit moment geen werk meer hebben en het wel graag zouden willen hebben. Wilt u ons dan ook nabij zijn in ons gedenken? Heer in de hemel, wilt u zijn ook met al het ambtelijke werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren? En zegen onze ouderlingen, onze diakenen en ook de predikanten van onze gemeente, dat ze tot heil en zegen werkzaam mogen zijn. Wees ook met het werk van de synode. In de komende week zal een voorlopige afsluiting van het werk van de synode komen. Wilt u alles wat er gebeurt zegenen, tot zegen doen zijn ook voor het geheel van onze kerken. En zo komen we samen tot u, Heere. U dankend en u biddend. En zie ons aan en blijf ons aanzien. Alleen in hem, de levende Heere Jezus. Amen. Psalm 16, het derde en het zesde vers is de slotzang van deze dienst. Ga heen in vrede naar uw woning de nieuwe week ook weer in, met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.